Romeinen 12 zitten wij. Even kijken, ja, hij doet het. Nou, vers 1 en 2. Dan zie je duidelijk. Dat gaat over onze houding, onze levenshouding ten opzichte van God. Eigenlijk gaan die hoofdstukken allemaal het leven naar de nieuwe mens. He, dat in de inwendige mens. Vers 3 tot en met 8, dat is onze levenshouding, onze wandel ten opzichte van gelovigen. Als je naar 12 vers 9 tot 21 kijkt, dan zie je, dan heeft dat vooral te maken met onze levenshouding, onze wandel ten opzichte van onze naasten. Er staat ook hierna van gelovigen, maar het grootste gedeelte betreft ongelovigen. Dan kijk je in hoofdstuk 13 vers 1 tot en met 7, dat is onze houding ten opzichte van de overheid. Ja. Als gelovigen. Dus allemaal wat je geleerd hebt in Romeinen 1 tot en met 11, de praktijk. Nou, je hebt met je vrouw te maken, met je man, met je gezin. Je hebt met je naasten te maken, je hebt met collega's te maken, je hebt met de overheid te maken. Daar heb je allemaal mee te maken. Dus hoe ga ik dat nieuwe leven nu leiden? En daar geeft Paulus dus allemaal leringen voor. En hoofdstuk 13, vers 8 tot en met 14, dat is onze christelijke levenswandel. Dus is, ja, je kan er zelf ook aan je eigen indeling of titels aan geven, maar dit is een beetje een globaal overzichtje ervan. Nou, we zijn nu in vers 1 en 2, dus dat betreft onze levenshouding ten opzichte van God. Nou, en dan roept hij ons op, dus in vers 1, ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat hebben we vorige keer al genoeg over gezien. Dat is, ja, de motivatie. Wat is je motivatie? Plus de opdracht. Dus dan, ik bid u dan, om die reden, wat? Door ontfermingen Gods, Romeinen 1 tot en met 11, de barmhartigheden van God. Dat hebben we allemaal geleerd, allemaal gezien. En nu stel je dan ook je lichaam gemotiveerd door die barmhartigheden. Door wie je bent in Christus. Door wat hij allemaal gedaan heeft voor jou met het kruis. Doordat hij jou gerechtvaardigd heeft, om niet. Dat je nu ook je levende, de lichaam stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Dat is je redelijke godsdienst. Dus dit in de reden, in je verstand. Religie denkt, nee, je lichaam en ter beschikking stellen. Oké, okay, als je dat weglaat, redelijk godsdienst, dat is gewoon alle religies zijn dat. Dus je gaat allemaal dingen doen om God, om door die God geaccepteerd te worden. Nee, wij zijn geaccepteerd en wij weten dat allemaal. En Gods geest getuigt in mijn geest en ik dien God in de geest. Dat wil niet zeggen, ik heb alleen mijn kennis hoor. Ik heb de Bijbel en ik weet het allemaal. Fijn, dat kan recht snijden, heerlijk. Nee. Nee, dat zit hier. Dan ga je nu, krijg je dus, door de genade, word jij in staat gesteld. Het wordt geheiligd door de Heilige Geest. Het is Gods Geest die het namelijk in jou doet nu. God die het in jou gaat doen. Waar? In de nieuwe mens. En die nieuwe mens, die zit in je lichaam. Dus geest, ziel en lichaam. Je lichaam is gewoon een voertuig. Het lichaam is gewoon net een auto. Je auto gaat uit zichzelf niet rijden. Als jij erin zit, jij bent degene die bepaalt of die stilstaat of je rijdt, remt. Dus bij ons is dat de inwendige mens. Je hart, je ziel, dat ben jij. En voorheen bepaalde het lichaam. Ja? En nu ben jij in staat om over die kracht van je zondige natuur dat te kunnen overwinnen. En dat het ook behagelijk voor God is. Waarom? Omdat het is via Gods geest, in mijn geest, komt het naar binnen. En is het Hij die het doet. En dat kan hij accepteren. Als wat wij doen uit onszelf, ons vleeslijke natuur, kan hij niet accepteren. Nou, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing is goeds, gemoed opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Wat is dat? Ja, kijk. Ik zorg dat ik een beetje goed gekleed ben. De tv gooi ik de deur uit. Noem maar bepaalde dingen waarvan ik zeg, dat is allemaal van de wereld. Ik zag ooit een keer een boekje, dat ging over de televisie kijken, door een gelovige geschreven. De wereld in huis. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dat is niet per se. Maar het zit hem daar dan allemaal in, ja? Of ik koop een heel klein autootje, dus dan ben ik niet gelijkvormig aan de wereld. Ja, helemaal. Nou ja, en zo kunnen we allemaal naar elkaar kijken. En kijk eens hoe die erbij... Kijk eens allemaal, ja. Die is toch wereldgelijkvormig? Maar wat is het dan? Het gaat om de innerlijke verandering. De rest komt vanzelf als het goed is. En jij kan nooit bepalen waarom iemand iets doet. Het gaat om de innerlijke verandering. Want ongelovigen kunnen soms ook dingen niet meer gaan doen. En anders gaan leven. Er zijn ook mensen die schaffen alles af. Bijvoorbeeld, of die gaan heel eenvoudig leven om een of andere reden. Of vanwege de natuur. Dan zijn ze bang dat de wereld vergaat. En allerlei andere dingen. Bedenk maar wat. Nee, het gaat bij ons niet om de uiterlijke, maar het gaat om de innerlijke verandering. En dan zegt hij ook, deze wereld, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dan praten we, kijken gelaten even 4, wat is dan die wereld? Dat gaat om het wereldsysteem. Gelaten 1 vers 4, wat staat daar? Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou... uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. Nou, wij zijn natuurlijk... We zijn allemaal in deze wereld, maar niet meer van deze wereld, toch? En eenmaal zijn we echt weg hier, want dan worden we opgenomen. Dan zijn we echt uit deze wereld. Maar dan staat niet gewoon wereld, dan staat... Het is een boze wereld. Psalm 2 zegt ook... dat de heidenen woeden tegen de Here en zijn gezalfden. En dat is nog steeds zo. Deze wereld is boos. En de boze, we weten wie dat is, hè? Dus daar gaat het om. De wereld is niet zomaar een wereld, het is een boze wereld. Dat is onder de controle van Satan. Waar worden wij allemaal door beïnvloed? Door wat wij lezen, door wat wij zien, door wat wij horen. Televisie is natuurlijk een enorm medium, internet is een enorm medium... Maar de Bijbel noemt het al de God van deze eeuw. En niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter. Opdat het evangelie de mensen niet zal bestralen, het licht van het evangelie. Dat is het plan van Satan. De wereld is in de boze. Het is zijn platform. Hij is de God van deze wereld. En Paulus zegt ook in Colossenzen 2 vers 8 dat niemand u zal vervoeren door de met ijdele verleiding, door de filosofie. Dus we worden door de filosofie verleid. En wat is filosofie? Philo betekent vriend. Sophie is, Sophia, is wijsheid. Dus filosofie, daarom, Lucas schreef aan iemand Theophilus, weet je die toch? Maar goed, dat betekent, filosofie is dus liefhebber van wijsheid. Iemand die van wijsheid houdt, een liefhebber van de wijsheid is. Nou, wat voor wijsheid is dat dan? Ja? De Bijbel spreekt over wijsheden. Verschillende soorten wijsheden. Nou, als Satan de God van deze eeuw is. En Efeze 2 spreekt toch over de machten, de overste van de lucht die nu werkt. Waar? Waar? In, hè? In de kinderen ongehoorzaamheid. De ongelovigen. Dus Satan werkt in de ongelovigen. De boze wereld. Het is onder zijn invloedssfeer en iedereen wordt ermee geïnfecteerd. Nou, kijk maar om je heen. Lees de krant maar, lees alles maar. Kijk naar het journaal, zie het om je heen. Dan zie je het ook. Het is geen wereld die een vriend is van God. Ja? Nee, omdat hij is in de boze. En dat is precies, Satan wil zijn plan promoten. En wie weet wat het plan van Satan is? Jesaja 14. Laat me vrij naam. Jesaja 14. Jesaja 14. 5 keer dat hij daar zegt, ik wil. En wat is zijn uiteindelijke doel? Ja, precies. Jesaja 1 vers 14. Ik zeg het niet goed, sorry. Jesaja 14. En er staat in vers 12... Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Niet met een hoofdletter, want Christus is de blinkende morgenster. Maar hij was een gerub, de allerhoogste gerub. Hoogste schepsel was hij. Gij zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkend. Dit is ook een terugblik, maar ook een vooruitblik naar de toekomst met de antichrist. Maar het is begonnen met Satan, die uit de derde hemel geworpen werd. Dat is wat je hier leest. En zei het in uw hart. Ik zal, dat is de eerste keer, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Wie zijn de sterren Gods? De engelen. Ik zal mij ook zetten op de berg der samenkomst. Denk aan Job, waar de engelen allemaal bij elkaar kwamen voor God. Aan de zijde van het noorden. En nog een keer, ik zal, wat? Boven de hoogte der wolken klimmen. En uiteindelijk, waarom? Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Dat is zijn doel. Hij wil aanbeden worden. Ik ben degene die aanbeden moet worden. Nou, wat is de leugen in de grote verdrukking uiteindelijk? Dan bereikt het zijn climax dat hij zal aanbeden worden. Dat ze de leugen gaan geloven dat hij is Satan. Dat hij is de Allerhoogste. Want wat is het, ik wil aan de Allerhoogste gelijk worden? Dat je zegt, dat je wilt, ik, wat is de Allerhoogste? Dat betekent God die hemel en aarde bezit. Dat is een titel. De Allerhoogste, dan ben je degene die de hemel en aarde bezit. En dat wil hij. Nou, met de val, uiteindelijk met Adam heeft hij de heerschappij over de aarde gekregen. In de tweede hemel had hij ook de heerschappij. En dat is nou het hele punt. Dat is de genade. Dat is de geweldige verborgenheid. Dat verborgen is gehouden en pas bij Paulus is geopenbaard. Dat hij de heerschappij op aarde en op in de hemel kwijt is. Maar dat is zijn plan altijd geweest. Om gelijk aan de Allerhoogste te zijn. En hij dacht dat hij het voor elkaar had. Maar is het plan al van God helemaal voltooid? Nee. Dus wij zien het nog niet. Wij zien nog steeds wel dat hij nog steeds hier de God van deze eeuw is. Maar we weten ook vanuit de Bijbel, en daarom heeft hij hekel aan dit evangelie, want wij verkondigen dat door het kruis zijn de overheden en machten wat? Uitgetogen, ontwapend. Heeft hij over hun getriomfeerd. Dat maken wij bekend met de boodschap van genade. En daarom heeft hij een hekel aan dit evangelie. Probeert hij dat altijd kapot te maken. Dus ja, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dus ja, dus de wijsheid, de filosofie, denk aan Athene. Nou, je zag, dat was de wijsheid van de mensen. Tot vol met allemaal altaren van afgoden. Dat is wat zij konden bedenken. En de wijsheid in deze wereld is daar compleet door beïnvloed. En NASA en al die proberen allemaal daar het leven te vinden en weer naar Mars te gaan en dit. Ik hoorde van de week die rijkste man van de aarde van Amazon, die directeur, ik weet zijn naam even niet. En die andere, die ook in de ruimtevaart zit, die Musk. Die zijn ook allemaal daarmee bezig. En dan hoor je plannen, ja, want we gaan alles wat hier het leven moeilijk maakt, gaan we naar de ruimte brengen. En we gaan op die planeten, willen we ook allemaal, ja, het is echt waar, dat verzin ik niet. En dan gaan we het allemaal draaglijk maken, de raarste theorie allemaal. Dat is de wijsheid van deze wereld. Is dat de wijsheid van God, ja? Nee. Het is, Paulus noemt het in de Colossense, verleid door de filosofie. En niet naar Christus. Dat is wat de wijsheid van deze wereld doet. Dat is het plan van Satan, ja. Hij is de God van deze wereld. En deze wereld is zijn kanaal om zijn plan te promoten. Ik wil aan de Allerhoogste gelijk zijn. Ik wil aanbeden worden. Ik wil heerschappij hebben. Dus kijk in 1 Korinthe 2 vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Doch een wijsheid, kijk, niet van deze wereld. Nee, dat klopt. Nog de oosten deze wereld die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaan in verborgenheid. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eerder wereld was. Dus je hebt de wijsheid van God en je hebt de wijsheid van deze wereld. Dat zijn twee tegenovergestelde dingen. En de wijsheid van deze wereld is dus beïnvloed door Satan. Hij zit achter de schermen. En die is dwaas. Kijk in 3 vers 19. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En het kan toch heel wijs klinken. Ik vond het vroeger ook altijd interessant. Hè, als je een beetje belezen overkwam. En als je hoort liever dat je wijs bent dan dat je stom bent, toch? Dus ja, dat vind je gewoon fijn. Tenminste, ik vond het altijd wel mooi. Maar nou weet je, het is allemaal wat ik allemaal gelezen heb. Nou, kom aan de brandstapel. Het is allemaal dwaasheid bij God. En nu is het ook dwaas voor mij. Het is dwaas, en we lazen net, het gaat ook teniet. Ja, maar de wijsheid van God blijft altijd bestaan, toch? Jazeker. Dus ja, jullie weten 1 Johannes 2 vers 16, dat is toch wat deze wereld biedt. Paulus zegt, de wereld is boos. We zijn eruit getrokken. En dus als Paulus zegt in Romeinen 12, word niet gelijkvormig aan deze wereld, word niet gelijkvormig aan dit wereldsysteem. Want dat is een duivelsysteem. Al heb je nog een democratie of wat dan ook. Maar het is om heerschappij van de boze. In Johannes 7, vers 16. Tekst kunnen jullie, maar lees mijn verhaal. Dat is wat er nu in de wereld is. Vers 15. Heb de wereld niet lief? Mag ik dan niet van de natuur houden? Mag ik dan niet genieten van zo'n prachtige natuurfilm? En wat ik er allemaal zie? Ik zie nu ook dingen, dus ik doe met verweer. Ja, die doen andere dingen op zondag. Die gaan tuinieren, dat kan ook op zondag. Hè? Maar de wijsheid, kijk. Oh, nu heb ik hem dichtgeslaan. Wil jij hem voorlezen? Ja, 15 en 16. Nee joh, 1 Johannes 7, sorry. Had ik Johannes gezegd? Sorry. Nou, nu heb ik hem inmiddels. Heb de wereld niet lief. 1 Johannes 2 vers 15. Mag ik de wereld niet lief hebben? Nog hetgeen in de wereld is? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Nou ja, het is mooi weer. Wij gaan vanmiddag lekker fietsen en dan gaan we lekker... Ja, nog een van de mooie dingen toch. Dat vind ik mooi. Maar daar heeft hij het hier niet over. Hij heeft het over het wereldsysteem. Geregeerd door de boze. Kijk. Dus anders zou de liefde van de Vader niet in mij zijn. Omdat ik daarvan hou. Nee. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Zie je het? Dat is de wijsheid. Dat is wat er in de wereld is. De wereld. Uit Satan. En de wereld gaat voorbij naar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Nou. Dat is het platform van Satan, de wereld. Nou, ga mee naar Jacobus. Daar zit het toch vlakbij. 4, vers 15. Vers 13 lees ik even. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wonden zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Ja, dat is de wijsheid van de Heer. Zachtmoedigheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Jacobus 3, vers 14. Sorry, zei ik het verkeerd? Oh, sorry, ja. 3, vers 14. En dan vers 15. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Dat is volgens 1 Johannes 2 vers 16 wat we net lazen. Zie je die drie dingen weer? Lichaam, ziel, geest, maar de oorsprong is duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Dus dat is het tegenovergestelde van de wijsheid van God. Dat is de wijze van de wereld, beïnvloed door Satan. En maar als je dan verder gaat lezen in vers, kijken, 4 vers 4. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap van God is? Weet je, dit is geschreven aan de gelovigen in de grote verdrukking. En dan is een vriendschap van de wereld vijandschap met God. Want dan heeft het alles te maken met het systeem van de antichrist. Dus ja, als je dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Maar nu ook. Wij zijn de wereld zonder de boze. Dus wiens vriend wil ik zijn? Ja? Wil ik een vriend van de wereld zijn? Dan heb ik het dus niet over de natuur, dat soort dingen. Maar een vriend van de wereld? Wil ik aan de wereld gelijkvormig zijn wat de wereld mij heeft te bieden? Nou, die werk, je weet het, hè? Lichaam, geest, ziel. Dat is mijn zondige natuur, loopt synchroon met wat de wereld mij te bieden heeft. Die voelt zich daar heerlijk bij. Ja, zeker. Maar dus, Paulus zegt, word niet gelijkvormig. Dus terug naar Romeinen 12. Word niet gelijkvormig. Je hebt natuurlijk altijd al lang gemerkt dat alles wat de wereld biedt, en dan kom ik met de Bijbel, blijkt het altijd anders te zijn. Toch? Want de wijze van de wereld is dwaasheid bij God. Elke keer is het weer anders. Ons denken is compleet geïnfecteerd door de zonde en door de duivel. Ja, want God werkt in zwakheid. Hoe denkt de wereld? In kracht. Je wil natuurlijk niet zwak zijn. Wat is dat nou? Dus het is allemaal anders. En wordt niet gelijkvormig. Ja, dus ja, er staat ook wordt, hè. Dat wil zeggen, sta toe. Of laat het gebeuren. De oude mens kan niet anders. Maar wordt veranderd. Dus wordt niet aan de wereld gelijkvormig. Dus laat je niet door de wereld je leven leiden, meeslepen. Maar wordt vernieuwd. Staat hierachter. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Worden. De oude mens kan niet anders als wat hij is. Dus die wil in de begeerte van deze wereld. De nieuwe mens in mij, die kan ook niks anders. Die kan alleen maar de dingen van de Heere doen. En jij zit daartussen. Paulus zegt ook, alzo dat gij niet doet wat gij wilt. Het is of van het vlees of van de geest. En de vernieuwde mens kan alleen, de nieuwe mens in mij, dat kan alleen maar de dingen van de Heer doen. Dus die kan zich ook nooit aanpassen. Maar wij kunnen heel goed de keuzes maken en die vrijheid die hebben wij ook. Hij laat ons vrij. Hij geeft ons keuzevrijheid met dit evangelie. Kijk, wordt veranderd hoe? Door de vernieuwing van uw gemoed, van mijn denken. Dus dat is de enige manier waardoor ik mijzelf kan veranderen, zeg maar. En dat is nodig. Als je gelovig bent geworden, Gods geest woont in jou, dan lees je de Bijbel en denk je, hé, dan moet wel het een en ander bij mij veranderd worden. En dat gaat, wat ik vroeger wilde, kon ik niet. En nu door Gods geest, door de vernieuwing van mijn denken, zie ik opeens dingen gaan veranderen in mijn leven. Nou, je hebt de grote veranderaar in dit leven, je hebt er eigenlijk twee. Ik noem ze de grote veranderaar, allebei met de kleine letter. Grote veranderaar. Satan. 2 Korinthe 11. Satan verandert zich, toch, in een engel des lichts. Dus een verkoper van een auto, een oplichter, die gaat zich niet in de winkel als een oplichter opstellen. Is die auto goed? Is die betrouwbaar? Geweldige auto, dit en dat. Met een mooi gezicht, een brede lach. Enzovoort, enzovoort. Ja, dus die doet dat. Maar ja, van binnen, als die auto maar verkocht wordt. Het zal alleen een zorg zijn. Ik zeg niet dat het allemaal zo zijn, hè? Maar goed. Je snapt wat ik bedoel. Ja? Maar het verandert zich, toch? En Paulus zegt ook, en zo zullen ook zijn dienaars van Satan zich ook veranderen in dienaars der gerechtigheid. Gelaten. Gaat het over gerechtigheid? De wet? Ja, toch? Een dienaar van de gerechtigheid. Ik predik de gerechtigheid, evangelie. Het is allemaal gerechtigheid, hoor. Matthäus 5, allemaal gerechtigheid. Maar je bent wel een dienaar van Satan. Snap je? Dus bij gelovigen kan die de mensen ook veranderen, maar dan wel naar zijn beeld. Ja, en dat zien wij helaas natuurlijk om ons heen. En in Romeinen 1 vers 23 dan zie je ook verandering. En dat komt allemaal doordat hij de beheerser is van deze wereld. Kijk, in vers 22, zich uitgeven voor wij zijn ze dwaas geworden, de mensen, en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke God, kijk, veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. In de psalm staat, ze hebben hem veranderd, mijn eer hebben ze veranderd in een os die gras eet. Dat is wat de menselijke wijsheid doet. Dat is wat Satan wil. En een gevogelte, viervoetige, kruipende gedierte. En dan zie je, God heeft ze overgegeven. Vers 25. Die de waarheid God veranderd hebben in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Dat is ook een verandering. Dat is de oorsprong van Satan. Maar we hebben ook de grote veranderaar. Je hebt het met de kleine letters, maar nu met de grote G. In de grote V. De grote veranderaar, dat is Christus. Opname, wij zullen vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven, maar wij zullen allen veranderd worden, toch? En Filippenzen 3 ook, hè? Wij verwachten hem die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is mijn toekomst. Dus je hebt een programma De Verandering, maar de grote verandering voor mij komt als hij mij komt halen in de toekomst. Dat weet ik al. Maar ik heb ook een verandering in mijn verleden meegemaakt. Toch? Ik ben van de dood naar het leven overgegaan. Ik was eerst in Adam, nu ben ik in Christus. Dus mijn verleden is ook geregeld. Hij heeft mij ook veranderd. Ik ben nu een nieuw schepsel. Geweldig toch? Dat zijn goede veranderingen. Maar ik heb ook in mijn dagelijks leven nu die verandering nodig. Dus ik weet mijn verleden, dat is goed, dat is rechtgezet. Mijn toekomst, dat is ook gebeurd. Ik krijg een ander lichaam, dat wordt veranderd. Dan ga ik naar hem toe, dat is allemaal vast en zeker. En nu mijn dagelijks leven nog. Nou, je denkt niet alleen aan je positie en je toekomst, dat er steeds staat. Maar je hebt in je dagelijks leven heb je nog steeds te maken met die zondige natuur. En Paulus zegt, ja, laat je nou dus veranderen. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Wat de wereld jou biedt. En ze hebben boeken over vol. Hoe je al moet leven. En overal oplossingen voor. Maar dit is het enige boek wat jou kan veranderen. En in de nieuwe mens. En dat begint met jouw denken. Dus kijk 2 Korinther 3 vers 18. Je vernieuwing van je gemoed. 2 Korinther 3 vers 18. En daar zie je het verschil met religie. En in de wet. De wet zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus en zo. Ja? Nou, je weet, dat lukt niet. Dat werkt gewoon niet. Kijk, tegenover stel me. Maar wacht, 2 Korinther 3 vers, ik lees 17 ook even. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heer als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heere geest. Paul zegt, word veranderd. Kijk, word veranderd. Dat betekent, dat gaat buiten mij om. Iemand anders doet dat. Laat je veranderen. Een vlinder, want dat betekent hier eigenlijk ook, metamorfose. Metamorfose. Je kent iemand heeft een metamorfose ondergaan. Hij is helemaal veranderd. Wij zijn ook veranderd in ons doen en laten. Als het goed is wel. Het hoeft niet. Je kan ook stil blijven staan als gelovige. Maar denk aan die vlinder. Hij was een rups. En dan komt er die prachtige vlinder uit. Ja, daar denken sommige mensen anders over. Die vlinders. De een is bang voor een spin. De ander is bang voor een muis. En de ander vindt de vlinder niet mooi. Maar het is, als je naar kijkt, toch prachtig. En dat is eigenlijk een beeld ook van hoe wij veranderd worden in ons dagelijks leven. Ik ben sowieso een vlinder. Ja. Ja, misschien denk je, nou Jan, dat is wel heel erg. Geef wel heel erg hoog van jezelf op. Maar in ieder geval, mijn positie is volmaakt in Christus. Geweldig. Maar in mijn dagelijks leven, ik ben begonnen met nul. Ik werd gelovig, ik was in Adam en opeens ben je in Christus. En dan? Ja, je bent dat toch niet allemaal één keer kwijt, toch? En dan zie je, dan gaan die dingen veranderen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dan zie je, kijk, met ongedekte aangezicht. Wat is een ongedekt aangezicht? Dat is iemand die niet onder de wet is. Want als je onder de wet bent, dan ligt er wat op je hart? Een deksel. Ik heb Gods geest, ik heb Gods genade, evangelie. En ik kijk in de spiegel. En die spiegel, wat is dat? Dat is Gods woord. En dan worden naar hetzelfde beeld van wie? Hopelijk niet naar jezelf. Van jezelf. Van Christus. Worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van de Heere Geest. Zie, het is de geest die het doet. Ja, als ik dus kijk even in 1 Korinther 13... Het woord van God is de spiegel waarin ik kijk. En als ik thuis, vanochtend heb ik ook in de spiegel gekeken. Kijk of mijn strotdas goed zit, daar kijk ik dan van. Ik kijk nooit naar mijn haar, dat is nooit een probleem. Maar of dat al goed zit, ja. En dan, kijk dus, je kijkt eigenlijk in de spiegel. Waarom kijk ik in de spiegel? Ja. Ja, ik ga, hè? Ja. En of het allemaal wel er goed bij zit en alles. Je zoekt naar de fouten of naar dat het goed zit. En als het niet goed zit. En dat is wat het woord bij ons ook doet. Maar ik kijk nu in de spiegel. Ik zie dan. Sommige mensen zeggen. Ja, wat zie je dan? Een zondaar. Nee, ik zie een nieuw schepsel. En dus als ik in het woord kijk. En ik ga naar de wet toe. Wat zie ik dan? Dan zie ik constant die zondaar. Dan krijg ik constant die veroordeling. Maar als ik in het genade-evangelie bezig ben en ik kijk in de brief van Paulus, dan kijk ik naar iets anders. Dan ga ik dus zien hoe God mij ziet. Dus je kan beter maar zo kijken, als dat je gaat kijken naar jezelf, wie jij bent. Hoe je, dat deugt niet. Dat is onder de wet, maar je moet onder de genade kijken. Dus 1 Korinther 13, vers 12. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Nu, toen Korinthe geschreven werd, was nog niet alles compleet, de boodschap. Vandaar die tekenen en alles nog. Maar straks, als de brieven klaar zijn, dan is die spiegel niet meer duister. Hè, dat het een beetje wazig is. Maar dan is het, hoe? Duidelijk. Dus dan kijk je in de spiegel, soms. Nou, dan hoef je niet meer te schrikken. Wat je ziet. Nee, ik kijk nu in Gods genade evangelie. En dan word ik gewoon heel blij. Van niet hoe ik naar mezelf kijk, maar hoe God naar mij kijkt. Kijk, als dan, kijk, als het dus af is, de brieven zijn klaar, zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Ik zie het aangezicht van Christus in de spiegel. In Gods woord. Kijk, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Dat wil zeggen, zoals God mij in Christus kent. Daar word ik blij van. Ik word niet blij als ik kijk naar mezelf. En wat de wet over mij zegt. Maar met de genade evangelie, door die Paulus, word ik heel blij. Want dan zie ik hoe hij mij ziet. Nou, dat is gewoon het beste wat je kan hebben. En dat is, en als je dat doet, dan zegt Paulus in 2 Korinthe 3 vers 18, dan word je dus, lees die brieven, en dan word je ook veranderd naar dat beeld wat jij ziet van jezelf, zoals God jou in Christus gemaakt heeft. Ja, de genadeboodschap is een leer, inderdaad, ja, leer, leer, leer. Maar het heeft zeker zijn effect, deze wetenschap, op hoe jij in het leven staat, toch? Hoe jij naar jezelf kijkt. Wij zagen, dat was gisteren met de verandering. En dan zag je ook, die vrouw die had een compleet verkeerd beeld van zichzelf. Dat hoor je heel vaak. Dat is bij heel veel mensen ook zo. Als je de Heer niet kent. Maar moet je nagaan wat er gaat veranderen. Als die persoon gaat zien zoals Christus naar hem kijkt. Dan is het probleem gelijk weg. Verkeerd zelfbeeld. Ja, dat klopt. Je deugt ook niet. Maar door het kruis ben ik nu gemaakt in hem. Wat een verandering zeg. Dat is gewoon heel fijn om te weten. Maar we moeten het woord natuurlijk wel recht snijden. Dus we gaan dus niet naar de wet, maar bij de brief van Paulus. Efeze 4. Hoe word ik veranderd? Nou, door de vernieuwing van mijn gemoed dus. Dus hier, het heeft met je denken te maken. Het heeft ook met depressiviteit te maken. We hebben ook die studies van Richard Jordan, die zijn geweldig. Maar heel kort samengevat is het, je emoties zijn gewoon dode dingen. Ja. Ik bedoel, als je soms naar je werk moet, en het is vroeg. Nou, er zijn mensen die springen misschien heel makkelijk hun bed uit. Maar je gaat soms, voel je je niet goed, en toch ga je eruit. Dat gaat tegen je gevoel in, toch? Ik wil er helemaal niet uit. En toch ga je. Je voelt je dus, dus laat nooit je gevoelens je beheersen. Maar de emoties die reageren op hoe jij dus denkt. Hè? Dus als ik nu denk zoals de Bijbel denkt, dat moet ik gaan doen. Dus zegt Paulus ook in Efeze 4, vers 23. Nou, ik lees even 22. Het gaat over dat ze niet meer moeten wandelen zoals de heidenen. En in vers 20, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Hè? Dan zie je de vers ervoor, dat je onreinheid in heerlijke te bedrijven, als ongelovigen, zo leven ongelovigen. Maar jullie hebben Christus zo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt, door hem geleerd zijt. Via de apostel Paulus, gelijk de waarheid in Jezus, te weten dat, kijk, te weten. Je moet het weten. Dat je zou afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorst wordt door de begeerlijkheid der verleiding. Kijk, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw schoens. Daar zit je vernieuwing. Het begint dus hier. Niet jezelf gaan veranderen. Nee, de vernieuwing zit in je denken, in de geest van uw gemoed. En wat ga je dan doen? De nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan, vers 25, daarom legt af de leugen en dat soort dingen. Dus daar zit die vernieuwing. Dat is je denken wordt vernieuwd door de boodschap van genade. Iemand die zijn hele leven onder de wet zit, kent geen vernieuwing in zijn gemoed. Dat durf ik rustig te zeggen. Dat kent hij niet. Er blijft bij kennis onder de wet en je probeert het, maar er zit geen groei in. Iemand die onder de wet is, als hij 20 is, die is na 50, 60 jaar, is hij nog precies hetzelfde. Er zit geen vernieuwing in. Gods genade evangelie, dat is het enige wat jouw denken vernieuwt. Want dat praat over jou. Dat laat zien wie jij bent in Christus. Dat laat de evangelie niet zien en de wet niet zien. Nou kijk, in Efeze 3, vers 16, in het verlengde daarvan. Kijk, opdat hij u geven, dat is het gebed van Paulus, u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid, kijk, met kracht versterkt te worden, Efeze 3, vers 16, kijk, door zijn geest. Dus de geest is het die het dus doet, hè. En daarom kan ik ook veranderd worden. En wanneer is de geest in actie, komt hij in actie? Met de gezonde leer. Wat doet de wet, ook bij de gelovigen? Schuldig, zondaar. Dat doet de geest niks, die is gewoon gedoofd. Maar nu, ik word nu met kracht versterkt door zijn geest, waar? In de inwendige mens. En als die bekrachtigd wordt, krijg ik overwinning over dit zondige lichaam. Want dit lichaam, dat gehoorzaamt gewoon wat ik van binnen denk. Dus als het vlees zegt, was vroeger altijd, dat had Gods geest niet, dat deed altijd wat. Ik kon er niet tegenop. Nu heb ik Gods geest en de nieuwe mens. En die geeft mij zoveel kracht, dynamisch, de kracht van de opstanding, dat het nu wel naar mij gaat luisteren. Dus bepaalde dingen die ik niet wil, dat het dat ook niet doet. Die zondige natuur zit in mijn lichaam. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zie je? En dat is zijn geest in de inwendige mens. Nou, dat betekent dus, ja, mijn denken moet vernieuwd worden. Gods geest getuigt in mijn geest. En dan komt die winning naar mijn hart. Dan moet ik geloven. En dan krijgt mijn lichaam de opdracht om het te doen. Even simpel gezegd. En zo werkt. Dat is de formule zoals het nu gewoon is. Nou, kijk. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom vertragen wij niet. Want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Nou ja, dan heb je het niet zozeer over ouder worden. Ja, dat hebben we allemaal last van. We worden allemaal ouder. Maar Paulus spreekt in de context ook met die vervolgingen. Ja? Dus ja, daar heeft hij ook de consequenties, moet hij daarvan dragen. Behoorlijk, gestenigd, gegezeld, allerlei de littekenen daarvan heb je nog in zijn lichaam. Maar goed, hij zegt daar, oké, dan zit je in die situatie. Maar dan? Ja, je kan ook zeggen, als je ouder bent, en ik ben nu 62, toch? Ja, 62.
Ja, dat is een tekening.
Ja. Ja. Ja, inderdaad, vergeetachtigheid. Maar, dus dat ben ik dus eigenlijk kwijt wat ik wou zeggen. Maar die wordt verdorven, nou ja, door de vervolging inderdaad. Nou, we gaan maar weer verder. Zo wordt dan in ieder geval de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Kijk, de ouder worden, dat gaat vanzelf. De vervolgingen die overkomen je, dat kan lichamelijk, dat kan ook geestelijk zijn met deze boodschap van genade. Je kan ook ineens islamitisch land leven, nou, krijg je ook daarmee te maken, ja. Maar toch, oh ja, dat zou ik net zeggen, ik ben dan 62, zeker weten. En je wordt ouder. En dan zeg je toch, wacht eventjes. Waar zit nou de... Ja, ik ben 62, maar ik voel me geen 62. Dat wil zeggen, ik ben een jong iemand in een oud vehikel. Een voertuig wat ouder en ouder wordt. Maar van binnen, hè, de ouderen zullen het allemaal bevestigen. Van binnen voel ik me nog steeds als 30 jaar geleden. Dat wordt niet ouder. En zeker met Gods genade evangelie... Door, ja precies, ik lees, hij zegt, wordt vernieuwd van dag tot dag. Hoe dan? In dat lichaam. Ja, moet je wel ook de Bijbel lezen. Dat gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf. Je hebt voedsel nodig. Soms ga je eten, maar je moet ook de Bijbel lezen. Niet alleen op zondag een preek luisteren. Nee, zelf de Bijbel lezen. En dan wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. En Paulus, nou dat is een voorbeeld daarvan. Als je ziet wat hij allemaal gedaan en meegemaakt heeft. En dan zegt hij toch, hé, die omstandigheden, van buiten wordt het allemaal minder, maar van binnen word ik vernieuwd van dag tot dag. En dat komt door de vernieuwing van zijn denken. Ja? Ja, dat... Dus ja, Colossenzen 3 vers 10. Dus ja, met andere woorden, je hebt dagelijks... van dag tot dag is het advies om de Bijbel te lezen. En Colossenzen 3 vers 10. En aangedaan hebt de nieuwe mens, kijk dat heb ik, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgeen die hem geschapen heeft. Dus ja, 2 Korinther 4 wat ook lazen, ik lees erin, ik word naar zijn beeld veranderd, constant. Dan moet je de Bijbel lezen, word ik vernieuwd, vernieuwd, vernieuwd. En hier ook, ik heb aangedaan, dat is mijn positie. Maar nou moet je hem ook in je dagelijks leven aandoen. En dan zie je, die vernieuwing in kennis, ja, van onze Heer en Heiland Jezus Christus natuurlijk. En dan zie je, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Wie heeft mij geschapen? God heeft mij geschapen. Ik ben in Christus een nieuw schepsel. Ja. En dan word ik dus naar zijn beeld. Ik ga gelijk aan hem worden. Maar kijk niet naar de buitenkant, hè? Want Paulus zegt tegen de Galaten dat hij wil, dat heeft het over de gestalte van Christus. En daar gaan we toch even heen. Want ik heb het net al natuurlijk ook wel gezegd, maar Galaten 4. Oké, ik ga dus meer op hem lijken. De inwendige mens is zo. Maar in mijn doen en laten, mijn praten, mijn doen en laten, gaat dus steeds meer op hem lijken. Peter spreekt over de goddelijke natuur. Maar de nieuwe mens is natuurlijk waar de geest werkt. En dat, die doet de dingen van God. En dan ga ik ook dingen steeds, als ook goed is, ga ik ook steeds meer op hem lijken. En Paulus spreekt in, maar dan kom je bij de wet. Dus ik word van dag tot dag veranderd, zegt hij toch? Ik kijk in die spiegel. Dagelijks ga ik lezen, ik word veranderd. Maar het kan ook verdwijnen. Niet mijn positie, maar wel in mijn doen en laten. Dat ik op hem lijk. Want kijk, Galaten 4 vers 17, 16. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Ik heb jullie de genade evangelie geleerd en jullie zijn nu onder de wet. Ben ik nou jullie vijand? Zij ijveren niet recht over u. Dat zijn die Joden die proberen hun naar de wet terug te krijgen. Dat is aardig gelukt. Maar zij willen ons uitsluiten opdat gij over hen zoudt ijveren. Ons uitsluiten, dat wil zeggen van Paulus en het evangelie wat hij verkondigt. Doch in het goede alle tijd te ijveren is goed. Wat is dat goede? De gezonde leer. En niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Dat ken je wel, hè? Oh, de baas komt. En dan lopen ze allemaal zo hard, joh, voor de baas. En is hij weg? Ja? En dan gaan ze om 3:30 al de spullen pakken, want 4:00 mag je pas weg. Maar als hij er is. Paulus zegt, nee. Niet alleen als ik bij jullie ben. En dat is bij ons ook zo. Want hij is niet bij ons. Dus de motivatie hoort genade te zijn. Dat hoort jouw motivatie te zijn. Mijn kindertjes die ik wederom arbeid te baren. Het heeft hij al gedaan, dan moet hij het weer gaan doen. Totdat Christus een gestalte in u krijgen. De gestalte van Christus, die was aan het weg. Glijden. Hoe, waarom? Dat ze gingen onder de wet. Ja. Nou, je weet wat als je onder de wet gaat, hè? Lees gelaten brief, maar wat komt er dan naar boven? Dan komt het zondige vlees naar boven. Dat is niet het gestalte van Christus, hoor. En dan zegt hij, doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem, mijn toon mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Ja, zeker. Dat is wat er gebeurt. Dus blijf bij die gezonde leer. Dan word je veranderd, veranderd, veranderd. Maar je kan ook het tegenovergestelde effect bereiken. Dan ben je veranderd, ga je het gestalte van Christus jou openbaar worden. En dan gaat het opeens, kan het zomaar gaan verdwijnen. Maar nogmaals, dat gaat over onze wandel en niet onze positie. Nee, het werkt via de geest, de ziel en het lichaam samen met Paulus. En hoeft je toon ook niet te veranderen. Ja, dat krijg je als je dus een gelaat bent, om het zo maar te zeggen. Nou, terug naar Romeinen 12. Ja, ik had vers 3 ook willen doen, maar goed, dat gaat niet lukken. Dat moet dan maar, want het is belangrijk. Deze twee versen staat zoveel in, dat we deze goed in ons hoofd hebben. Dus ja, hij zegt ook, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Opdat ga je mogen beproeven, opdat, met de bedoeling dat. Dus de vernieuwing, ja, opdat ga je mogen beproeven, het komt dus na die vernieuwing. Je moet vernieuwd worden met het woord. En dan ga je dus, dat is de bedoeling, beproeven wat de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Beproeven, wat is dat? Wat is beproeven? Nou, ik heb even in het woordboek gekeken. Uitproberen, testen, keuren. Dat is allemaal beproeven. Nauwkeurig onderzoeken. Ja, dat is ook wel een mooie omschrijving. Beproeven is ook inderdaad nauwkeurig onderzoeken. Wat is dat dan in dit vers? Nou, de wil van God in jouw situatie. Waarom ga je de Bijbel lezen? Ja, gewoon om vernieuwd te worden natuurlijk. Maar ook, je wilt toch ook, wat is nou, ja, wat moet ik nou in deze situatie doen? Dat vraag je toch wel eens af. What would Jesus do? En wij zeggen, what would Paul do? Toch? Ja, dus dan moet je de wil van God natuurlijk wel kennen, ja. Wat is de wil van God in de situatie? Nou, beproeven, ja. Dat doe ik dus met mijn vernieuwde gemoed. Een nieuwe denken ga ik nu bekijken de situaties waarin ik zit. Niet meer met mijn oude gemoed. Niet met Efees. Wat zou de Heer Jezus in de Evangelie zeggen? Nee, met het vernieuwde gemoed, met de gezonde leer. Nou, als ik vernieuwd ben, dan kan ik dus onderzoeken. Wat is de goede, welwagende, volmaakte wil? Er zijn er eigenlijk drie, hè? Hoe kan het nou? Er zijn drie willen van God. De goede wil van God, de welwagende of aangename wil van God en de volmaakte wil van God. Welke is dat nou? Of is dat één geheel? Kan je ook zeggen, nou, het is één geheel. Nou, je kan ook zo lezen, wij hebben een kaasboer, die woont bij ons verderop, die heeft op zijn auto staan, over zijn kaas, goed, beter, best. Ja, er zijn situaties dat het goed is, de wil van God. Er zijn situaties dat ze zeggen, nou, als ik dat doe is het nog beter, maar er is nog een situatie, oh, als we dat doen is het nog beter. En het is alle drie goed. Kijk, je komt nu in een situatie dat je met je vernieuwde gemoed gaat onderzoeken wat goed, beter en best is. En dat ga je dan ook ervaren. Je mag de keus maken. Je hebt een vrije wil. Ja. Wat zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen? Beproeft alle dingen en behoudt het goede. Dus alles wat, ik zeg niet, je moet alles onderzoeken. Ik moet gaan onderzoeken wat yoga de fout is. Ik moet onderzoeken. Alles wat zich aandient in de situatie waarin ik ben. In mijn werk, in mijn huwelijk. Overal. Alles wat zich aandient. Waar ik denk, oh wat. Dat moet ik dus met mijn vernieuwde gemoed gaan overdenken. Wat ik weet vanuit de Bijbel. De brief van Paulus. En dan maak ik mijn keuze. Dat is heel wat anders met de wet. Die zegt, je moet dat en dat dan doen. Pat, boem. Met genade moet je nadenken. Dan ga je nadenken. Waarom? De goede wil, de wil van God. Weten wij die of niet? Weet je wat de wil van God is trouwens? Wie weet het? Huh?
Alle mensen zouden.
Ja, en tot kennis van de waarheid komen. Dat is één. Nou, dat is nog eentje, uw heiligmaking. En ook dat je hem dank zegt, dat is ook de wil van God. En ook in Efeze 6 staat dat hij de dienstknechten moet ook gehoorzamen, de heren. Want dat is ook de wil van God. Nou, dan heb ik er vier. Dat alles. Is dat alles? Heb jij dus voor elke situatie in de Bijbel dat je kan zeggen, oh, ik maak wat mee, hè? Je bent nou bezig met ZZP'er. Ja, wat wil de Heer nou? Wil hij nou dat jij bij een bedrijf daar gaat werken, of bij die, of bij die, of bij die? Kan je dat zien in de Bijbel? Nee. Of ik wil een auto kopen, welke koop ik? Even kijken wat de Heer zegt. Ik heb meegemaakt met een broeder die zei, nou, ik heb nog niet besloten, want als die van mij is, dan is die van mij. En dan wacht ik gewoon. En dan wachtte hij echt op een, dat hij dacht, ja, kijk, nu zie de Heer wil dat ik hem koop. Of niet? Dat is niet de Bijbel. Je hebt vrijheid om na te denken. Je hebt de kennis. En dat is het punt met genade. Ja, je moet meer nadenken. Wij religieus, mensen zijn natuurlijk, van nature zijn we religieus. En wat is nog makkelijker? Dat je gewoon hebt een stel regels zo. 1, 2, 3, 4, 5, dat zijn de moslims. En je zegt, nou, als ik dat doe, nou, klaar. En dan ga je gewoon die dingen doen. Dat is de fariseeën deden dat ook. Gewoon de geboden doen zonder na te denken. Je doet gewoon dat en dan is het goed. Ik doe toch de dingen, klaar. Dat heb ik goed gedaan, aanvinken, die ook, die ook, die ook. Nou, klaar. Heren zeggen deze wijze aan. Ja, ook zoiets. Heel makkelijk, dat kan je gewoon opdreunen. Maar zo zit genadeboodschap niet in elkaar. Want de genadeboodschap in de Bijbel staat niet voor elke situatie van, oh, dan moet je dat en dat doen, en dan moet je dat doen, dan moet je dat doen. Nee, daar moet ik over nadenken. En ik als gelovige heb nu de Gods geest en ik heb de gezonde leer. En nu ga ik daar dus over nadenken en dan maak ik een keuze, een vrije keuze, net zoals Adam een vrije keuze had, waarvan ik denk, samen met het woord, dat dat de goede keuze is. En zo werkt dat. Dus ja, waar begint het dan mee? Nou, Colossens 1 vers 9 zegt, dat wij moeten vervuld worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Daar begint het mee. Dus ik moet wel het woord van God kennen. Vervuld zijn met de kennis van zijn plan. Nou, dat heb ik dan. En dan komt mijn leventje. Kom ik met die situaties. Nou, dan zie ik dus, ik heb de gezonde leer. Ik ben vernieuwd in mijn denken. Ik heb de gezonde leer. Ik heb de inwendige mens. En nu ga ik erover nadenken. En dan maak ik mijn keus. Ja, je bent vrij. Romeinen 1 tot en met 11 is niet geschreven door Paulus. Alleen dat je denkt, oh wat fijn zeg. Ik weet nu hoe Christus mij ziet. Ik weet wie ik ben. En wat fijn dat ik dat allemaal weet. Dat is één, maar het is niet compleet. Nee, het gaat erom dat je die gezonde leer kent. En dat je het nu gaat overdenken hoe je dat in je leven gaat toepassen. Vandaar ook dit. Ja? Moet ik belasting betalen of niet? Bijvoorbeeld. Nou, er zijn mensen in Amerika ook die zeggen, nee, we gaan geen belasting betalen. Op basis van dat de Heer Jezus geeft de keizer wat de keizer en goden wat goden is. En dan hebben ze een hele theorie, we gaan betalen geen belasting, bijvoorbeeld. Nou, dat is niet... Ja. Dan zeggen heel veel kijkers van, hé, is dat zo? Nee, maar de gezonde leer leert dat niet. En Romeinen 13. Dus hij geeft daar die voorschriften voor. Dus het is niet alleen om te weten, het is om te overdenken en de keuze te maken. Goed, beter, best. We gaan niet even wegen de tijd. Maar 1 Korinthe 7. Paulus zegt, ik wou dat, dat ze waren zoals ik, ongetrouwd. In een bepaalde situatie. Want dat huwelijk is door God ingegeven. Maar, ik zou niet trouwen. Oké. Maar, als je niet kan onthouden, en je brandt van verlangen, dat ze dan trouwen. Want dat is dan in die situatie beter. Snap je hem? Goed. Is goed. Is nog beter. En in het hoofdstuk zie je verder ook. Als de maagd dan geeft ze nog niet weg. Dat is goed. Als de vader denkt van nou. En bla bla sowieso. Nou doe je dat wel. Is ook goed. Dan is het beter. In die situatie. Dus per situatie moet je het overdenken met het woord van God. Altijd de goede, welbehagelijke. Wij zitten hier nou in de zaal. Wij hebben bij ons thuis gezeten. Hiervoor hebben we in Hoofddorp gezeten. Hebben we ook overdacht. Dat was een idee van Dof toen de tijd. We zaten eerst hier. Oh ja, nou dan gaan we daar. Hebben we ook geëvangeliseerd. Nou, dat was goed. Op een gegeven moment kwam de situatie. Nou nee, we gaan nou weer dat en dat doen. Dat is nou... En dat was in ons geval dan. Dachten we dat we weer beter zijn. We hier in de zaal gaan zitten. Zie je dat je constant overdenken moet. Met de gezonde leer. Maar jij bent zelf verantwoordelijk. Dat is de vrijheid die je hebt. Met genade moet je nadenken. Ik wil de laatste tekst lezen, Filippenzen 1. Kijk, Filippenzen 1 vers 9. Zegt Paulus. En dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. In erkentenis en alle gevoelen. Dus in kennis en gevoelen. Je zegt wel eens, ja ik doe dat want ik voel dat dat goed is. Dat is een oordeel. In het Engels staat ook judgment. Ja? Je gevoel is ergens op gebaseerd. Waarop? Je kennis en je gevoel op de gezonde leer. En dan, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Wat wil zeggen, daarvan verschillen, dat wil zeggen, kanttekeningen zeggen het ook, uitnemend. In het Engels staat ook excellent. Niet gewoon de verschillen tussen dat en dat. En dat is goed en dat is beter. Nee, er dienen zich dingen aan. En ik beproef die dingen. En dan zeg ik, nou dat is goed. Maar als ik dat doe, dat is nog beter. Voor de Heer. Dan maak ik die keus. Dus het ene zal goed zijn, maar je kan ook dingen bedenken. Nou, als we dat doen, is het nog beter. Dat zijn de dingen die daarvan verschillen. En dat beproeven. Dus niet wat goed of fout is. Want wij weten toch wat goed en fout is of niet. Wij weten wat goed en fout is. Zeker. Net zoals bij kleine kinderen. Je leert ze als ze klein zijn. Geestelijk gezonde leer. Je voedt ze op. Je leert ze. Want op school leren ze ook allemaal dingen. En op straat. En de wereld, je weet het, is boos. Dus, en ze neemt ze en ze luistert. En ze, je leert ze. Maar dan worden ze volwassen. En dan maken ze op een gegeven moment. Zijn ze volwassen, zelfstandig. Paulus zegt ook, word volwassen. En dan moet je zelf gaan nadenken. En dan maak je... keuzes. Dan ga je over nadenken en dan maak je een keus. Niet meer omdat je vader dat heeft gezegd, toen je thuis was. Misschien is het niet overeenstemming met wat hij gezegd heeft. Maar dan op basis van wat jij hebt overdacht, maak jij je keuze en dan doe je dat. Dan zit je eigen keuze. Dus dan maak je een vrije beslissing. En dat is de positie van een zoon. Nou, vers 3 heb ik niet gehaald. Maar goed, dat is dus belangrijk dat je dat begrijpt. Want mensen, die weten het soms echt niet. Wat is de wil van God? Wat is de goede wil? Wat is de volmaakte wil? Wat wil hij nou dat ik doe? Ja, je hebt de gezonde nodig, de vernieuwing van je denken en de keus om zelf na te denken. Je hebt het ook al gezegd, hè? Je moet veel meer nadenken nu ik deze boodschap ken. Ja, ja, maar samen met de gezonde leer, dan kom je er altijd uit. En dan hoef je geen twijfel te hebben van, wat wil God nou in mijn leven? Vader, wil u danken, Vader, voor het evangelie van uw genade. We danken u, Vader, dat ons gemoed vernieuwd wordt. Dat is ook het enige wat ons kan veranderen in situaties, Vader. Dat zit van binnen, in de nieuwe mens. Ons denken, Vader, en ons denken dat we dat niet laten beïnvloeden door de God van deze wereld. Want we worden ermee gebombardeerd, Vader, met alles. En dan moeten we echt sterk zijn, en dat zijn we in u, samen met het woord. En dat we dan de Bijbel zullen pakken, Vader, en ons denken daardoor zullen laten vernieuwen. Want dan worden we ook versterkt in de inwendige mens. En dan gaan we ook uw wil kennen, we kunnen dat overdenken. En ook in elke situatie van ons leven toepassen, Vader. Want uw genade stelt ons daartoe in staat. Vader, bedankt hiervoor in de naam van de Heer Jezus. Amen.